Hoi, ik ben Wil van Iersel en je luistert naar Radio Rap.
Het eerste interview vanuit de winkel aan de Houtkopersdwarsstraat. Een disclaimer. In de achtergrond hoort u het geruis van de stad. Dat komt omdat we in een etalage zitten, direct aan de straatkant naast het Waterloopplein. Laat u niet storen, want ik heb een interessante gast. Hij is kunstenaar, uitgever of zoals hij zelf zegt, een allround creatief met een ondernemende geest. Zijn naam is Bas Fontijn. Fontijn is van 1978, studeerde Fine Arts aan de HKU in Utrecht en volgde de afdeling Beeld en Taal aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Het werk van Bas lijkt op eerste gezicht vrolijk en aangenaam, maar als je goed kijkt en leest, gaat het werk ook storen. Hij speelt met de publieke conventies en percepties van de kunstwereld. We vieren nu niet alleen dit feestelijke eerste interview, maar vooral het 50-jarige jubileum van Fontijns eigen imprint, de uitgeverij Bas Books. Welkom Bas.
Ja, dankjewel. mooie intro, Wil.
Ja, vind je dat leuk?
Ja, vind ik heel leuk. Ja. Voel me vereerd.
Hoe is dat om je eigen jubileum te vieren?
Aan de ene kant leuk en aan de andere kant ook confronterend. Dat je denkt, ben ik dit al 25 jaar aan het doen? En moet ik niet iets anders gaan doen? Ik maak dan al 25 jaar boeken. En elke keer denk ik van, oké, dit is mijn laatste boek. Want ja, weet je wel, boeken, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n... Ik hou erg veel van boeken, maar ik denk elke keer van, is het niet een ander medium wat ik moet doen? Of moet ik niet een film maken? Of moet het niet gewoon een website zijn? Dus in die zin was ik het eigenlijk helemaal niet van plan om het zo lang vol te houden. En is het me een beetje overkomen. En elke keer als ik eigenlijk net klaar was met een boek, dacht ik de eerste maand, oké, ik maak geen boek meer. Maar dan begon het helemaal te borrelen. En toen maakte ik toch weer, had ik allemaal weer plannen voor een nieuw boek. En dan ging ik daar gewoon weer aan werken, een jaar lang. Dus aan de ene kant ben ik er trots op. Aan de andere kant denk ik van, get a life. Kan je niet iets aan... Ja, het is ook wel een beetje triest. Ik vind mezelf soms een beetje triest. Misschien is dat het. Kan ik niet wat anders doen? Laat ik zo zeggen, ik ben altijd iemand die hinkt op meerdere gedachten tegelijkertijd.
Ja, oké.
Dat is al duidelijk. Komt niet al duidelijk voor.
En wat triggert dan om dan toch weer een boek te maken? Wat zijn dat voor dingen?
Dat zijn de ideeën. En dan ga ik echt kijken van, komt dit idee het beste tot z'n recht in een boek? Of kan dat ook in een ander medium worden uitgewerkt? En dan heb ik toch vaak ook specifieke ideeën, ook met fotoboeken, dat het dan bijvoorbeeld een flipboek is. En ik heb dan bijvoorbeeld die serie, zo'n kleine serie gemaakt met die, dat zijn dan de fluurboekjes. En dan is dat voor mijn gevoel echt perfect. Bijvoorbeeld ook met tekst en fotografie, dat ze 10 bij 15 centimeter zijn. Dus gewoon een soort standaard postkaartformaat, dat het gewoon fijn in de hand ligt, dat het klein is, maar dat de andere kant opvalt. Dus er zit ook voor mij een soort tegenstelling in die me heel erg bevalt. Dus het gaat eigenlijk heel erg vanzelf.
Wat is die tegenstelling?
Nou, de tegenstelling is wat ik net zei, bijvoorbeeld dat het eigenlijk een heel klein, dun boekje is. En dat je denkt, wat kan daar nou nog in staan? Of is dat wel belangrijk, weet je wel? Maar eigenlijk voor mij zijn dat echt de meest belangrijke dingen die je op dat moment kan zeggen. En dat zijn ook weer heel vaak weer hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, ik heb een boek gemaakt waarin ik zeg maar al het advies heb gebundeld wat ik heb gekregen. Als ik mensen vertel dat ik een beeldend kunstenaar met een bijbaan ben, gaven ze me altijd ongevraagd advies. En dat is natuurlijk iets wat tussen neus en lippen doorgaat. Hè? Van, weet je wat jij eens moet doen? Je moet op de Zwarte Markt in Beverwijk staan. Dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk direct wil vergeten. Dat is gewoon helemaal niet fijn om te horen eigenlijk. En daar heb je ook helemaal niks aan. Maar dat zijn juist dingen die ik dan toch heb verzameld en waar ik dan elke keer dacht van ja, maar dat zegt dan toch wel wat over mij. En dat zegt iets over hoe mensen kunst zien of kunstenaars zien in de samenleving. En dat ze die altijd goed bedoelde tips moeten geven. En dat maakt dan eigenlijk heel groot. Maar tegelijkertijd is het weer een heel klein boekje. Maar ik maak het dus wel, ik trek het wel uit die context en ik doe er iets anders mee. En voor mij zit er heel erg in dat klein en groot. En ook dat schreeuw, want ik maak ze vaak op fluorpapier, waardoor het vrij schreeuwerig is. Hè? Kan het best agressief op je werken.
De kleur werkt agressief, bedoel je?
Ja, precies. Eigenlijk is dat papier ontwikkeld voor posters, hè? Meestal voor rommelmarkten bijvoorbeeld. Dus het is enkelzijdig fluor. Dus je plakt het dan ergens op en dat schreeuwt gewoon oké. Sale of dit weekend, rommelmarkt en dan datum en tijd of zo.
Ja, 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 ja. Ja, leuk. Want de titel van dat boekje waar je net over had, hè, met die adviezen van de goedbedoelde adviezen van je buurman, of van de familie, of van je moeder. Hoe heet dat boekje?
Wat te doen.
Wat te doen.
Ja, wat te doen. Ja, ja, ja. Wat te doen.
Voor je jubileum heb je een box gemaakt, hè? Daar zit het in, toch? Of niet?
Ja, klopt. Het is zeg maar, dus ik heb in die serie heb ik nu 9 publicaties gemaakt. Over 13, 14 jaar. En publicatie nummer 10, dat is eigenlijk een houten paneel. En dat is een serie waar ik mee in 2020 ben begonnen. En dat zijn eigenlijk, ik heb alleen de cover gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook een beetje, ik weet dat jij ook een project hebt van, ik maak elke dag een fotoboek.
Ja.
En dat is eigenlijk nog steeds een inspirerend idee voor mij. En toen dacht ik ook van, ik maak gewoon, want normaal gesproken werk ik al zo'n klein boekje een jaar. En toen dacht ik ook van, ik ga gewoon elke dag een boek maken. Ik heb dus alleen de cover gemaakt.
Ah ja.
En dat houten paneeltje lijkt heel erg op die boeken. Je ziet ook echt pagina's zitten. En het heeft ook echt een rug. Dus het is ook een beetje, je wordt ook een beetje voor de gek gehouden. Als je het ziet liggen, denk je, hey, dat is een boekje. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een stukje hout in je handen. En het is alleen de cover. Dus het staat bijvoorbeeld hier op, wat nou weer? En eigenlijk is dat de 10 is dan, wat nou, nou wat, wat nou weer, was jetzt schon wieder. Dus in 3 talen heb ik eigenlijk een editie gemaakt van 60, waarbij ik elke keer speel met deze titel.
Ja. Hey, voor de luisteraar, hè? Hoe groot zijn die boekjes?
10 bij 15 centimeter. Dus het is eigenlijk echt gewoon een standaard postkaartformaat.
Ja.
Zeg maar de ouderwetse postkaart.
Ja. En wat heb je nu voor in je handen? Wat haal je er nu uit?
Ja, ik haal dus nu, ik laat het je even zien, maar dat heeft natuurlijk in de
podcast. Nee, maar vertel maar. Dat is het leuke.
Nou ja, wat ik net zei. Dus misschien is het wel leuk als jij het beschrijft, zit ik net te denken.
Nou, het is een houten bordje met in spiegelbeeld tekst. Nou, wat? Wat nou?
Ja.
Omgedraaid is opgeschreven, zie ik het, in groen. Witte letters.
Ja, ik gebruik, dus het is fluorgroen, hè? Dus ik gebruik veel fluor. En,
ja.
En als je goed kijkt, zie je dus ook dat er een rug in zit. En daar zit ook de suggestie van pagina's in.
Ja, ah ja, oké. Okay.
En dat is eigenlijk een beetje, ik wilde eigenlijk gewoon, het idee was eigenlijk gewoon dat ik mijn eigen boeken gewoon, ik wilde eigenlijk een concept ook bedenken. Daar is helemaal mee begonnen om meer geld met één boek te kunnen verdienen. Dus ik dacht van, ik maak een origineel op een houten paneel op een ambachtelijke manier. Maar toen ik dat ging doen, vond ik het echt het stomste idee ooit.
Ja.
En toen dacht ik gewoon, waarom ga ik gewoon niet helemaal los daarin, weet je? Want ik heb natuurlijk alle vrijheid. Ik hoef niet iets exact na te maken of zo.
Nee.
Dus het is heel grappig. Dus het was, ik had allemaal dingen ingekocht, want ik werkte maar helemaal niet met spuitbus of zo. En ik vond het eigenlijk gewoon direct een heel slecht idee. En ik ben het direct op een andere manier gaan doen. Maar het was wel de aanleiding dat ik dacht van, ik ga een soort multiple maken.
Ja.
Ja.
En verkoop je dat dan ook als multiple? Of bied je dat aan? Of heb je dat
gepresenteerd? Ja, nou, dit is dan eigenlijk wel een soort multiple, omdat ik dan 60 keer met dezelfde tekst iets heb gedaan. Maar ik heb dus nu, ik maak een bibliotheek, dus een library of alternative art book covers heet het. En dat is ook een website. En ik heb er nu iets van 200 verschillende gemaakt. Dus het is, maar dan elke dag een andere titel. Dus als ik aan werk, dan maak ik gewoon een nieuwe titel. En soms vind ik het, het is een beetje mislukt of ik had het even anders moeten doen. Soms maak ik er dan 2 of 3 versies van. Maar het is heel intuïtief, heel impulsief project eigenlijk. Dus het is ook totaal tegenovergestelde van hoe ik normaal werk met die boeken. Waarbij ik dus 1 boek per jaar maak. En dat het heel langzaam een soort geschaaf is met de vormgeving, met de inhoud. Een zinnetje erbij, een zinnetje eraf. En dit is gewoon, ik maak gewoon 1 dag dat boek en that's it. En ja, soms spuit ik ze over, want denk ik, het is gewoon mislukt.
En de achterkant is ook interessant, want daar beschrijf je het. Maar dat is speciaal voor de box, hè? Niet dat,
die anderen hebben ook zo'n achterkant met een brandmerk. En het is ook genummerd. Dus het zijn nu, ik geloof dat er nu 205 of 10 of zoiets echt verschillende in de bibliotheek zitten. En als je naar die website gaat, heb ik ze allemaal getagd. Dus je kan taggen op inhoud, hè, op woorden die ik dan gebruik. Want het is natuurlijk elke keer een titel op de cover. Maar ook bijvoorbeeld op kleur. Dus, dus bijvoorbeeld fluorgroen is een tag. Of zwart of wit. En dan kan je eigenlijk, dacht ik van, dit is wel leuk. Want als je bijvoorbeeld gewoon iets zoekt voor je interieur. Je hebt bijvoorbeeld een geel interieur. Ik zie bijvoorbeeld een hele grote gele rand hier. Dan kun je gewoon geel aanklikken. En dan krijg je een automatische selectie met, waarbij ik dus de kleur geel heb gebruikt.
Ja, leuk. Dat is echt heel leuk. Ik word hier wel enthousiast van, hoor. En het heet, de website heet Alternative Art Book Covers?
Nee, het heet alternativeartbookcovers.com.
Ja, ik zet dat in de show notes. Dat is altijd heel leuk. Ja. In van deze podcast.
Ja, maar als je alternative art book googelt, dan vind je het direct.
Oké. Verder is het de datum. Te Apeldoorn. Je woont in Apeldoorn.
Ja.
Bas Fontijn. Bas F. Copyright.
Ja, ik dacht van...
Het en zo wel... zijn ze allemaal zo...
Ja, dus, ja. Ja, ik dacht
heel conceptueel.
Dat moet, precies, het moet wel een soort van echtheids- of een serie ding in zitten. Net, ja, het is net als een stempel. Kijk, als je bij de bibliotheek... Dan is ook alles gestempeld, hè? Met die bibliotheek.
Ja.
OBA, weet je, Amsterdam. Ja. Misschien zelfs een jaartal wanneer dat boek is ingekocht. Dus ik dacht van, er zit gewoon een soort systeem achter.
En een code die het alarm laat afgaan als je naar buiten loopt.
Ja, boek, ja. Zonder te... Maar die heb ik dan niet in verwerkt. Maar goed, nee, maar dat is... ja, ik weet natuurlijk wel, ik ben in die zin echt wel altijd conceptueel. Dat ik denk van ja, ik kan één zo'n ding maken. Maar eigenlijk gaat het mij om het geheel. Het is een bibliotheek en één ding is niks, weet je. Maar als je op een gegeven moment een hele wand hebt met allemaal verschillende titels. Waarbij je gewoon... Weet je wel, waarbij je ook gewoon eigenlijk gewoon als kijker zelf kijkt van oké, wat vind ik hier nou interessant? Wat doet dit met me? Wat roept dit bij me op? Dat is eigenlijk altijd een hoeveelheid van dingen. Zo van, ja. Het is nooit eigenlijk bij mij één ding of zo.
Ja, ja, ja. Hey, en je hebt die box hier nu staan. Haal er nog meer boeken uit?
Ja, ik kan natuurlijk alle boeken eruit halen.
Ja, want wacht, dat vind ik dus ook. Ik heb hier nu bijvoorbeeld Artist's Toilet Attendant. Zeg ik dat goed?
Ja, dat boek heet Artist as a Toilet Attendant. En dat is eigenlijk gewoon vertaald van ja, de kunstenaar als toiletjuf of toiletmeneer. Ja. Iemand die de toiletten schoonmaakt. En dit heb ik bijvoorbeeld gedaan met een oud student van mij. Ik geef les op de Kunstacademie in Utrecht. Al behoorlijk wat jaar. En ik blijf ook mijn oud studenten volgen. En zij, dat is Marin Hondenbrink. Zij maakte altijd het openbaar toilet schoon op Hoge Catharijne. Dus
ja, ja.
Centraal station in Utrecht. En haar werk is ook een beetje viezig. En zij deelde dat eigenlijk altijd op Facebook. Dus en die overstromende toiletten bij Hoge Catharijne. En haar eigen werk met tampons en inlegkruisjes. En nou ja, die thematiek zeg maar in haar kunst. Ze heeft bijvoorbeeld een keer een bikini gemaakt van menselijk haar. Wat ik ook echt, dat je denkt, nou het is een, weet je wel, een mooie... zachte vorm. Dat haar, dat is gewoon... krijg je zo'n kortsluiting als je
ja, ja, ja. En, die tegenstelling zit erin.
Ja, ook weer die tegenstelling inderdaad. En, nou ja, dus ik heb samen met haar dat boek gemaakt. En wat ik dan eigenlijk... Vooral, ja, ik heb dat vaak gedaan als ik met anderen werk. Dus dan zeg ik wel, ik vind dit van jou interessant. Hè. Ik vind bij haar interessant dus de foto's van het atelier en de foto's van de bijbaan. En daar maak ik een boek mee. En daar wil ik dan vaak een carte blanche hebben. Hè, dat ik gewoon eigenlijk alles met het materiaal kan doen. En in feite doe ik het heel erg één op één. Dus ik gebruik gewoon letterlijk wat zij heeft gepost. Alleen, daar maak ik natuurlijk wel een bepaalde selectie van en dat zet ik in een bepaalde volgorde.
Ja.
In die zin is het wel, weet je wel, is het ja, 50-50. Het is iets van mij en het is iets van haar en het past goed in die serie.
En jij geeft het vorm, geeft het uit?
Nou, ik werk altijd met aparte vormgeving. Meestal doet Ingeborg Scheffers doet de vormgeving. Daar werk ik echt ook al...
Van al je boekjes? Of,
Ja, nou vanaf 2010 denk ik. Dus ja, ja. De laatste 14 jaar werk ik eigenlijk vast met haar. En ik vind het altijd prettig om met anderen te werken. Omdat ik heb zelf... Nou, misschien hoor je dat al een beetje. Maar ik heb goede ideeën, maar ook heel veel slechte ideeën. En, in mijn enthousiasme is het vaak lastig voor mij om die uit elkaar te houden. Maar als ik dan met mensen werk die eerlijk tegen me zijn, die kunnen heel snel zeggen van...
Maar wat zijn slechte ideeën?
Ja, nou, dat ik bijvoorbeeld iets heel letterlijk wil gaan... Ik wilde bijvoorbeeld dit maken met echt toiletpapier, weet je wel. En dan, ja, dan zegt zij, ja, dat kunnen we wel doen, maar dat wordt echt super lelijk. Want dan kun je helemaal niet op drukken bijvoorbeeld, weet je
nee.
wel. En als ik dat zelf als kunstenaar zou doen, dan zou ik me echt helemaal op stuk bijten. Dan zou ik een half jaar dat gaan proberen en alle printers gaan kopen om dat playpapier maar er doorheen te halen, ja. weet je. Of
maar dat, maakt, maar dat is dus niet een slecht idee, maar het is een goed idee, maar technisch moeilijk uitvoerbaar.
Ja, nou ja, dit is een slecht idee qua materiaal, maar ik heb inhoudelijk ook vaak slecht ideeën. Of dat ik dan iets wil doen.
Ik vraag dat omdat ik denk dat er geen slechte ideeën bestaan. Er staan, nou, bestaan ja. ideeën.
En mislukt ideeën noem ik het zelf. Ja. Slechte ideeën, minder goede ideeën.
Ja.
Kijk, nee, ik heb ook zelf een boek gemaakt dat heet Mislukt ideeën. Dus vandaar dat ik zelf altijd mijn eigen werk categoriseer in slecht of goed. En daar ben ik altijd redelijk zwart-wit in. Natuurlijk is dat niet zo. Een idee kan ook niet mislukken. Elk idee is gewoon een idee.
Want stel je maakt een boek en je denkt, het boek is af en je denkt, oh fuck, dit is geen goed boek. Maar een jaar later kijk je terug naar het boek en je denkt, hey, dit is eigenlijk best wel een goed boek. Ik heb er verkeerd naar gekeken. Heb je dat gevoel wel eens?
Nou ja, omdat ik veel met anderen werk en er lang over doe, heb ik het niet. Maar ik heb het wel vaak als ik bijvoorbeeld met iets begin. Dus ik heb bijvoorbeeld een begin, je zou kunnen zeggen, als ik net iets heb gemaakt, dan heb ik even niks. En dan begint het weer een beetje te borrelen. En dan zijn er vaak wel 2 of 3 concepten waar ik iets mee zou kunnen. En dan wordt het eigenlijk zou je het beste kunnen definiëren wat dan niet goed is of slecht, is dan eigenlijk het... de ideeën of de concepten of de verzamelingen waar ik iets mee wil doen, waar eigenlijk gewoon niks gebeurt.
Ja, ja.
Dus dat blijft eigenlijk een optelsom van Facebook posts. Of weet je wel, er gebeurt niks tussen die pagina's.
Ja, ja, ja.
Dus voor mij is het echt van, het wordt echt geslaagd. Ook als ik het niet meer helemaal snap of ik het niet meer in mijn hand heb. Of dat ik denk van, ja, hier gebeurt iets wat ik eigenlijk niet heb kunnen voorspellen. Ik werk heel conceptueel en ik kan ook dingen heel erg bedenken en uitvoeren. Maar dan gebeurt er iets wat ik dan... niet voorzien. Dan wordt het interessant.
Ja. Dus wat je... Het onverwachte maakt het... Waardoor ja, het goed
maakt
wordt.
Het, ja, maakt het echt wel... dat maakt het ook heel anders. Anders kan je natuurlijk gewoon alles, weet je wel, bedenken en iemand anders het laten uitvoeren.
Ja.
Snap je? Dus ook in... En dat is voor mij... dat heb ik nooit gedaan. Ik heb het altijd zelf gemaakt, uitgeven. Maar we kennen elkaar bijvoorbeeld ook van kunstboekenbeurs. En ik ga het ook heel vaak nog zelf verkopen en pitchen.
Ja.
Bij publiek. En dat vind ik eigenlijk ook altijd heel leuk om te doen. Terwijl ik weet dat heel veel kunstenaars / fotografen... toch wel een hekel aan hebben om bijvoorbeeld achter een eigen kraampje te staan met hun eigen werk. Dat heeft natuurlijk ook wel iets gênants. Hè? Ik bedoel, het is net als een groenteman met je eigen, eigen bananen.
Nou ja, kijk, we zitten nu in een winkel naast het Waterplein. En die winkel is heel smal. Het is eigenlijk gewoon een stand. En ik doe dit ook om dit soort gesprekken met het publiek wat binnenloopt en vraagt van wat kost deze poster of wat is dit? En dan ontstaan gesprekken en daaruit komen nieuwe ideeën. Of zelfs over je eigen werk nieuwe ideeën. Dat je dingen denkt van, oh jee, ik moet nu mijn concept formuleren aan deze persoon hier.
Ja, nee,
dat is echt te gek van een boekenmarkt.
Ja, nee, maar het is ook een hele goede test, hè? Ook voor jezelf als maker. Nee, ik kan het ook iedereen aanraden. Maar het is natuurlijk wel af en toe gênant dat bijvoorbeeld iemand het bekijkt en zegt, ja, weet je, dit vind ik helemaal niks. Of, weet je, ik heb dat al eerder gezien in Portugal. Dat was echt 10 keer beter uitgewerkt. Ik noem maar iets, weet je wel. Ja. Maar je krijgt natuurlijk
alle reacties. Heb je dat vaak?
Nee, gelukkig niet.
Nee, ik ook niet, hoor.
Maar, ja, ik hoor het wel af en toe. Als je echt bij die grotere beurzen, dat er echt Jan en me allemaal voorbij komen, kun je wel eens echt een beetje naren. Of, misschien is het ook jaloezie. Maar dan kun je soms wel eens wat... toch niet echt fijne gesprekken hebben of niet echt fijne reacties hebben. Ik bedoel, je bent natuurlijk best wel kwetsbaar, weet je wel? Je bent natuurlijk, je staat als maker naast je werk, weet je wel? Ik bedoel, dus ik ben me er heel erg van bewust, maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik het doe. En ik zie het ook echt als onderdeel van mijn kunstenaarschap en ik vind het ook in die zin, eigenlijk gewoon... Ja, het hoort echt bij mij en het is ook vaak inderdaad zo ook met die reeks dat ik ook echt ideeën opdoe bij die beurzen.
Ja, ja,
door
ja,
de gesprekken die ik heb met mensen. Want het zijn natuurlijk ook wel vaak ook weer personen die daar komen, die ook weer erin geïnteresseerd zijn, bepaalde thematieken die daar natuurlijk op aangaan. En, dus je hoeft eigenlijk maar heel weinig te doen om een heel leuk gesprek te hebben.
Ja.
Het is een beetje zo, en eigenlijk werkt het ook omgekeerd. Ze komen echt gewoon naar een... Ze vinden boeken interessant en ze vinden bijvoorbeeld kunstboeken interessant en dan...
Over die gesprekken en dat je op een gegeven moment ook je eigen werk beter gaat begrijpen. Hoe dat overkomt.
Oh ja, ja, tuurlijk.
En door te formuleren en door...
ik ben begonnen ermee. Ik heb wat je al vertelde in de intro, de Rietveld Academie gedaan. En vroeger ging de Rietveld naar de beurs. Dat is gewoon hier de beurs van Berlage. Dat heette dan Rietveld naar de beurs. Het idee was dat dus de studenten van alle richtingen, dus ook van mode, van beeldende kunst, en ik deed dan de schrijfopleiding, of keramiek, allemaal hun eigen producten verkochten op die beurs. Ik vond het echt doodeng. Ik vond het echt zo onprettig. Ik ging ook echt voor mijn gevoel half dood achter die tafel met die boeken erop die ik had gemaakt. Maar er ontstond ook heel veel, weet je wel. Dus het is inderdaad, mensen zien ook dat je kwetsbaar bent. En die ga je ook op een bepaalde manier benaderen. En dan is het echt superleuk als je bijvoorbeeld een gesprek hebt met iemand. Ten eerste kan dat gesprek heel inspirerend zijn en ook weer zorgen voor nieuw werk. En ten tweede koopt die persoon jouw werk, weet je wel. Dus iemand koopt echt jouw kunst.
Ja.
En dat voelt ook wel, dat geeft ook wel een soort kick, weet je wel.
Ja.
Dus je kan ook op die beurzen, is het ook wel... Er zit er echt wel een kickfactor aan eigenlijk.
En je merkt dat mensen die dingen, het raakt mensen, zeg maar. Je bent er eens bezig, je doet dat voor jezelf. Jij doet het in een jaar, ik doe het soms in een week.
Ja, ja.
En dan merk je plots dat ze daar kijken en dat ze begrijpen wat je aan het doen bent, zeg maar. Precies, en dat het raakt en dat ze de stap nemen om het te kopen of niet te kopen, maar dan ontstaat een gesprek. En dat maakt, dat komt, daar komt heel veel energie vrij.
Ja, weet je, en ik werk natuurlijk ook best veel met humor. Ik heb ook een boek gemaakt dat heet Kunstenaarsmoppen. Dat zijn moppen over kunstenaars. En het scheldwoordenboek voor kunstenaars, wat ook wel... Ja, dat is aan de ene kant serieus, maar aan de andere kant worden die scheldwoorden weer als geuzennamen gebruikt. Maar er zitten echt allebei, en ook meer titels, er zit heel veel humor in. En ja, weet je, als mensen gewoon echt in een deuk liggen om je werk, dat is natuurlijk ook wel... toch een krijg je toch een beetje het is goed voor je ego.
Yeah.
Maar het is ook, soms vergeet je ook dat het werk in zich heeft. Dat is weer heel erg van,
dan ben je weer toe aan de beurs eigenlijk.
Ja.
Dan moet je weer even een oppepper hebben.
Ja, je moet even een oppepper hebben. Ja, de mensen kunnen echt in de deuk liggen en dan kopen. Soms heb je echt het gevoel, maak je connectie met mensen. Dan denk je, het zijn gewoon vrienden voor het leven, bij wijze van spreken.
Ja.
Omdat ze echt begrijpen wat ik doe. Of van welke hoek ik me beweeg.
Hey, dit zijn verder allemaal boeken. Dat even wat te doen, daar had ik net over. Hè?
Ja.
De adviezen van vrienden en kennissen.
Op borrels en partijen. En de meeste makers proberen dit zo snel mogelijk te vergeten. Maar ik heb ze allemaal opgeschreven en 10 jaar lang verzameld.
Hoe doe je dat dan? Iemand zegt iets en dan schrijft het in je boekje op? Of?
Ja. Gewoon een boekje. Of ik heb het gewoon onthouden. Of als ik op een feestje was, dan dacht ik gewoon van hoe zei diegene dat? En ik probeer het echt zo letterlijk mogelijk op te schrijven. Er zit ook geen interpretatie van mij bij. Het is echt een quote. Hè? Het
zijn allemaal quotes.
Bijvoorbeeld, ik zal er even voorlezen. Jouw timing is niet juist. Je moet op de juiste tijd op de juiste plek zijn. Dat krijg ik dan. Weet je, dan denk ik van wat kan ik daarmee? Ik kan er helemaal niks mee. Ja, ik heb bijvoorbeeld... misschien wel leuk om eens in een goede volgorde te doen. Dat dit is nog de goede volgorde. Dus dan heb ik eerst wat te doen. Dan komt daarna het scheldwoordenboek voor kunstenaars. Sowieso heb ik eerst alle boeken in het Nederlands gemaakt. En toen dat ook internationaal een soort vraag naar kwam, heb ik ze ook allemaal vertaald. En zijn ze tweetalig geworden. Bijvoorbeeld dit zijn echt scheldwoorden voor kunstenaars. Bijvoorbeeld de modderaar, dat is dan... het is een groen boekje en allemaal hebben ze een definitie. En de modderaar is dan... ondanks alle goede intenties komt deze kunstenaar, en dat is haakjes man-vrouw, geen stap verder met zijn kunst, bijbaan en privéleven. En eigenlijk zijn al die woorden zijn allemaal voor mij. Hè? Ik bedoel, dit heb ik ook heel vaak het gevoel. Hè? Dat ik denk, ik kom echt geen stap verder.
Nee.
En ook met al die herhalingen, weet je, al die boeken, elke keer is het hetzelfde. Dus ik voel mezelf echt een modderaar. Maar er zat bijvoorbeeld ook aquareldel. Dat wordt ook vaak gebruikt als kaalgevreten aquareldel. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt.
Nee.
Maar dat is een vrouwelijke kunstenaar die de aquareleertechniek volledig uit haar leven heeft gedelete.
Ja.
Dus je hoort al heel vaak doen die scheldwoorden iets anders dan dat je zou.
Ja.
En een subsidievreter is bijvoorbeeld een kunstenaar, man, vrouw, die zich van binnen opvreet met de vraag of hij of zij wel of geen subsidie moet aanvragen.
Ah, ja.
Dus zeg maar helemaal niet zeg maar van, oh ja, is iemand die altijd geld opzorgt, maar het is eigenlijk iemand die van binnen kapot gaat.
Ja.
En dat is gewoon een hele andere kijk op dat zo'n scheldwoord.
Ja.
En de volgende in die serie is de Artist Jokes. We doen het even chronologisch.
Ja.
Kunstenaarsmoppen. En er is eigenlijk maar één echte kunstenaarsmop. Dit weet ik ook uit mijn hoofd. Die heb ik natuurlijk al 100 keer verteld. Zijn trouwens allemaal niet grappig, hè? Het is allemaal echt vreselijk. Ik zal er toch eentje voor.
Ja, lees er één voor.
Nou, bijvoorbeeld, wat doet een kunstenaar als hij in een boom is geklommen en niet meer naar beneden kan?
Wat hij doet?
Ja, wat doet hij dan?
Springen.
Nee, hij gaat aan een tak hangen en wacht tot het herfst wordt.
Jezus.
Ja, het is echt een worst case scenario.
Ja.
En bijvoorbeeld deze ook wel leuk. Als je een kunstenaar en een watermeloen van een hoog gebouw laat vallen, wie of wat zou dan als eerste de grond raken?
De kunstenaar?
Het antwoord is, wat maakt het uit? het is allemaal dodelijk. Komt hier niet goed...
Nee. Waarom heb je dit boekje gemaakt? Uit een soort frustratie met de kunst? Of hoe de maatschappij naar de kunstenaar kijkt? Of het gevoel hoe jij door het leven gaat.
Een combinatie van dingen. Maar het was wel in de tijd dat er heel veel bezuinigd werd op kunst. Met de halve Zijlstra was toen dat was heel erg... Ja, heel... weet je, met linkse hobby viel toen. En toen dacht ik wel van... Toen kwam eigenlijk het scheldwoordenboek. Ik dacht van ja... Als we die kunstenaars gaan uitschelden, dan doe ik het liever zelf, weet je wel? Dan ja. maak ik liever zelf daar een boek over. En eigenlijk heel erg in het verlengde zit het met die moppen, weet je, waar die kunstenaar, die kunstenaar wordt gewoon van een hoog gebouw afgedonderd. Tegelijk met een watermeloen en je haalt gewoon je schouders op. Het maakt allemaal niet uit.
Ja, 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 ja.
En, dus, ja. En dat gevoel van dat je niet meedoet of er niet toe doet, dat zit erin. En tegelijk moet je lachen en tegelijkertijd is het gewoon om te janken. En bijvoorbeeld in een vormgeving zit het ook. Er zit een smiley in en iemand die heel verdrietig kijkt.
Ja.
Dus in die zin is het ook heel een tegenstrijdig boek.
Het volgende boekje.
Hij is uit 2016 en dit is eigenlijk als je bijvoorbeeld naar een theaterstuk gaat en een acteur die meedoet of de regisseur die het geregisseerd heeft, vraagt je al wat vind je nou van dit stuk? En je hebt geen idee wat je dan moet zeggen tegen die acteur of die actrice of die regisseur. Dan kan je dit boek openslaan en dan kan je toch iets zeggen wat wel interessant over kan komen. En ik heb ze zeg maar zo gerangschikt dat het de hele tijd een soort golf is van positief-positief naar neutraal, naar negatief, naar neutraal, naar positief enzovoort. Dus bijvoorbeeld als die regisseur dat aan mij zou vragen, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, je bent misschien klaar met het proces, maar het proces is nog niet klaar met jou.
Mooi, volgende boek.
Of bijvoorbeeld, hoe moet ik hier naar kijken?
Ja, hoe kijken we naar deze boekjes? Naar de volgende.
Ja, deze heb ik gemaakt met Alvaro Seixas en hij is hij maakt abstracte schilderijen. In Brazilië en hij heeft een keer een boek van mij gekocht in het Stedelijk Museum. Daar verkopen ze eigenlijk al deze boeken uit deze serie. En toen heeft hij me via Facebook een bericht gestuurd van hey, tof boek en bedankt en wat goed dat je dat gemaakt hebt. En toen dacht ik, hey, ik ga hem eens volgen. En toen zag ik dat hij dus naast zijn schilderwerk allemaal tekeningetjes maakt. Maar soort
cartoons zijn het.
Ja, cartoons, maar ook gewoon een beetje tussen neus en lippen door. En het gaat heel erg over die kunstwereld. En eigenlijk kun je ook deze serie wel heel erg zien van dat alle boeken gaan op een bepaalde manier over de sociale positie van kunst en de kunstenaar. En hoe kijken mensen naar en hoe beweegt die kunstenaar zich eigenlijk in het sociale domein, zou je kunnen zeggen. En zijn tekeningen gaan heel erg over van, het heet Mind the Artist, what's on the artist's mind, dus waar denkt die kunstenaar eigenlijk aan? En heel veel gaan echt over van, ja, ik wil gewoon geld, ik wil roem, hoe krijg ik dat? En dus eigenlijk heel plat of zo.
Ja.
Maar ik vind ze dus heel raak. Bijvoorbeeld, er staat hier bijvoorbeeld letterlijk op een pagina, no more artists, just me, weet je wel?
Ja.
Dus dat je denkt van, weet je, ik ondersteun die kunstwereld wel, maar eigenlijk wil ik dat iedereen naar mij kijkt.
Ja,
weet je wel? Dus dat is ook, ik vond ze heel eerlijk. Ik dacht van, kon ik maar zo eerlijk zijn?
Heeft hij ze zo geschreven, getekend uit de frustratie? Of?
Ja, deze heeft me verteld inderdaad dat hij dus dit echt maakt uit frustratie, een soort uitlaatklep. En ook vaak onder invloed. Dus van drank of van marihuana.
Ja.
En ook dat het dus echt heel erg één op één is wat hij dan denkt. En dat is allemaal echt heel plat. En dat vind ik ook zo sterk aan.
Ja. En het is niet zijn echte kunst, zeg maar. Zijn kunst is, hij schildert.
Nou, of hij zag het zelf. Volgens mij is dat voor hem ook wel een leuk project geweest. Want hij zag het zelf niet als hij zag het echt als een ding erbij en toen heb ik dat boek met hem gemaakt. Toen is hij ook zich op een aantal kunstbeurzen in Brazilië ook gaan profileren van dit is wat ik doe. Weet je? Ja, ja. Dat was volgens mij voor het eerst en toen ging hij dus live allemaal dingen tekenen. Ook weer onder invloed volgens mij ook met veel alcohol. Op vloerpapier trouwens ook.
Ja.
Dus hij heeft het ook een beetje hoe ik werk heeft hij ook omarmd en heeft hij ook eigenlijk...
Het is een wisselwerking.
Precies, ja. Dus ik heb iets van hem gebruikt en hij heeft weer iets van mij gebruikt.
Ja, 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 ja.
En er zijn weer allemaal nieuwe...
Heb je hem ooit ontmoet? Of?
Nee, ik zou toen het boek gelanceerd was, zou ik naar Brazilië gaan. Alleen op dat moment waren de tickets, de prijs van het tickets dusdanig hoog dat ik de opening, waar ook het boek gepresenteerd is. Het boek is daar wel gepresenteerd. Ja, ja. Is een galerie, hij heeft een vaste galerie. Ik kon er gewoon niet bij zijn. Het geld zat in het boek en ik kon niks
meer. Ja, 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 ja.
Ik kon nergens meer heen.
De arme kunstenaar.
Ja, de arme
het volgende boek.
Dit heet 101 Artists Deleted. Dus er zijn eigenlijk 101 kunstenaars die gedeleteerd zijn uit ons Nationaal Archief. Ik heb een project gedaan in 2010 met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Dat heet ook wel het RKD, afkorting in Den Haag. Het zit naast de Nationale Bibliotheek. En ik was daar voor een ander project. Ik heb daar een ander boek met ze gemaakt. En toen op een gegeven moment vroeg ik, wat hebben jullie eigenlijk voor mij? Hoe werkt het hier? En toen moest ik meelopen met een medewerker. En toen waren er allemaal van die hele grote kasten, van die ladenkasten. En hingen allemaal van die hangmappen in.
Ja.
En toen was er inderdaad een hangman met Bas Fontijn, waardoor ik eigenlijk al snel achterover viel. Ik dacht, zit ik hier in een hangman? Ik ben echt gevestigde kunstenaar, dacht ik. Ja, ik heb een hangman. En wat zat er nou in? Er zaten dus twee hele oude uitnodigingen voor rond, ik was daar dus inderdaad zo rond 2009, 2010. Maar er zaten dus twee uitnodigingen in van, ik geloof 99, 2000. Waarmee, ik deed dus mee aan een groepsentoonstelling en daar deden bijvoorbeeld 10 kunstenaars aan mee. En een medewerker van de RKD heeft dan die uitnodiging 10 keer gekopieerd en 10 keer een andere naam gehighlight en dan in een hangmap gedaan. Dus ik dacht echt, wat heeft dit voor zin? Dat heeft helemaal geen zin. Dat is gewoon zinloos, weet je. Dat is gewoon, voor wie bewaar je dit? Ja. Wat doe je hiermee? En toen zei ik...
Het is de teleurstelling eigenlijk, hè?
Ja, maar het was ook meer dat was voor mij te random of zo. Want ik dacht, ik heb ook solo tentoonstelling gedaan. Er zijn ook stukken over mij verschenen in kranten. Dus ik dacht van, waarom die gekke uitnodigingen in die rare kopietjes? Wat heeft dat voor zin? En toen vroeg ik dus ook van, wat nou als ik dus morgen besluit geen kunstenaar meer te zijn? Want ik stop er gewoon mee. Wat gebeurt er dan, hè? Het is dat weten we natuurlijk dan niet, hè? Maar op een gegeven moment zal die map dan verdwijnen. En toen zei ik van, mag ik dan alles van jullie hebben wat jullie weggooien, weet je? Want op een gegeven moment komt er een selectieronde.
Op dat moment, zeg maar.
Ja, of dat ze dan om de 10 jaar doen of om de 15 jaar, maar ze hadden er geen systeem voor. En op een gegeven moment namen ze contact met mij op, het was weer 5 jaar later of 6 jaar later. En toen zeiden ze van, we hebben dus een heel groot archief met krantenknipsels. Dus als bijvoorbeeld iets is verschenen over een bepaalde kunstenaar in Parool of in de Twentse Courant of in Groningen of Maastricht.
Ja.
Dan wordt het dus uitgeknipt en ook in die hangmap gedaan. Maar ze gingen dus dat archief digitaliseren. En voor het digitaliseren gingen ze nadenken van, gaan we dit nou 1 op 1 scannen? Of gaan we kijken van, is dit van belang voor het Nationaal Archief om dit te bewaren van die kunstenaar? Dus op een gegeven moment is er dus een selectiemechanisme ingegaan. En het betekent eigenlijk van, is het bewaren of is het weggooien? Ja, ja. Dus wat ik al zei, is het goed of slecht? Ja. Dat eigenlijk niet kan. Maar uiteindelijk kom je wel heel vaak op dat soort principes van houden of weg.
Ja.
En toen hebben ze dus heel veel weggedaan. Echt, ik dacht van, nou, ze op een gegeven moment belden ze, je mag een paar dozen komen ophalen. Op een gegeven moment werd het ook een soort strijd in het instituut. Want mensen werden bang dat ik het negatief zou gaan gebruiken. Dus, nou, heel lang verhaal kort, maar uiteindelijk heb ik wat dozen gekregen. En vervolgens werd toch allemaal gevraagd om het niet zo te noemen. Geen deleted artist. Terwijl ik dacht van, ja, maar jullie hebben dit gewoon weggegooid. Die kunstenaars, die zijn uit jullie archief verwijderd.
Ja.
En toen werd ik op een gegeven moment nog gebeld door de tijdelijke directrice. Ik denk, nou, nu willen ze alles terug hebben en ik mag dat project niet doen. En die vroeg mij, wil je nog 20 dozen? Ja. Dan staat hier nog een hele ruimte vol.
Maar wat is de les hieruit?
En ja, er zijn heel veel lessen die je eruit kunt trekken.
Maar toch wat jouw andere, je Braziliaanse kunstenaar, zijn frustratie dat hij niet beroemd is, is vooral ook om, enerzijds om het geld natuurlijk, maar anderzijds ook omdat je op hem deleted wordt.
Nou ja,
je moet je status toch al jong...
Het is natuurlijk wel zo dat het uiteindelijk gaat, dat denk ik. Het is natuurlijk mijn eigen grootste angst, weet je wel. Ja. Dat je dan, je bent lekker bezig voor je gevoel en dan op een dag kom je te overlijden en dan... Nou ja, weet je wel, ik heb dan nog kinderen misschien dat die dat nog willen beheren of er iets mee willen doen. Maar ja, ik kan me... Mijn kinderen hebben er niet heel veel oog voor, zeg maar. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat zij gewoon dat in een doos stoppen of in een opslag. En zoiets hebben, ja, weet je, de deur gaat dicht. En ja, weet je wel, uiteindelijk verdwijnt het toch gewoon op de vuilnishoop. En weet je, het is heel interessant. Ik heb dat boek, toen het ook verscheen, heb ik het gepresenteerd op de New York Art Book Fair. En er waren een aantal archieven, dus mensen van archieven over de hele wereld komen ook naar die New York Art Book Fair. Dan gaan we kijken van wat gebeurt hier, wat is voor ons interessant. En er was een archief in Zwitserland, die kocht een aantal van mijn exemplaren. En ik heb heel lang met die meneer staan praten en die zei echt van, wat hier gebeurt is ongelooflijk. Want als je als archief gaat selecteren en dingen gaat weggooien, dan maak je jezelf als archief overbodig.
Ja.
Want eigenlijk het enige wat je zou kunnen doen, ik weet bijvoorbeeld in Duitsland dat alle drukwerk wordt bewaard. Zelfs de Aldi-folder en van de folder van de Lidl. En dat heeft mee te maken dat je gewoon niet weet wat er over 200 jaar interessant is.
Ja.
Dat bijvoorbeeld die kunstboeken die ik maak, daar is geen vraag meer naar. Maar stel je voor dat je dan nog een folder hebt van de Aldi.
Ja.
En daar is iets waardoor dat mega interessant kan zijn met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Wat iets vertelt over de mens, waar hele nieuwe inzichten doorkomen.
Ja, ja.
Ik geloof daar dus heel erg in.
Ja, ik ook. Nee, maar daarom maken we ook boeken, denk ik. Dat die boeken, die blijven op een of andere manier.
Ja, die blijven in ieder geval hangen. Ja.
Die blijven hangen, of die blijven ergens staan, of blijven in een archief. En die komen een keer naar boven. Ik verwacht nog altijd een grote stoende nul in de digitale wereld, dat ik hier alles digitaal inklop, dat alles verdwenen is.
En dat iedereen weer aanbelt.
En weer iedereen naar boeken moet gaan zoeken van hoe was het ook alweer?
Ja. Ja, wat ik ook altijd wel meegeef, ik geef dan ook les op de academie, dat ik studenten van nu denken ook alles dat ze kunnen googlen. Maar er is ook een hele wereld, zeg maar voor, ik noem maar even 1999, waar wat totaal niet gedigitaliseerd is. En je hebt allemaal gaten in de informatiestroom.
Ja. Hey, en ik heb nog eentje, want het andere boekje hebben we al besproken.
Het laatste boek is eigenlijk 25 jaar Basboek in één boek. Ik dacht wel, ik wil eigenlijk een boekje maken waar ik eigenlijk vertel, eigenlijk was het een soort catalogus van wat heb ik nou in die 25 jaar uitgegeven, dat was het idee. En toen dacht ik wel, een catalogus maken van je werk is natuurlijk echt het meest saaie. Ik vind dat echt vreselijke boeken eigenlijk altijd. Dus ik dacht wel van, ik moet mezelf wel een beetje dwingen om te vertellen, wat heb ik gedaan en wat betekent dit? En wat van cultuur zit ik en waar gaat het eigenlijk over en voor wie is het interessant en... Tegen welke dingen ben ik aangelopen? Dit is ook een heel praktisch boek voor als je misschien ook zelf wil gaan uitgeven. De titel is Don't Do It Yourself. En het gaat heel erg over, ik heb ook ik heb een jubileumfeestje gegeven. Ik heb alleen de mensen uitgenodigd die iets hebben gedaan voor Basboek. En toen dacht ik ook wel, tijdens het feest werd me in ene heel erg duidelijk van wat ik eigenlijk aan het doen was. En ook, want ik heet Bas en ik maak Basboeken, maar ik dacht wel van... Ja, maar weet je, zoveel mensen helpen altijd bij elk boek, weet je wel. Dus niet alleen de vormgeving, maar ook in de distributie. Of ik heb vrienden die zeggen van, ik neem je boek mee naar Barcelona, dat is een leuke winkel, dan gaan we jouw boeken neerleggen, weet je wel. En toen dacht ik wel van, het is eigenlijk gewoon heel erg, het gaat eigenlijk heel erg over een netwerk van mensen. Bijvoorbeeld tijdens het feest waren twee vrienden die gingen koken. Er waren anderen die deden performance, anderen maakten muziek. De mensen die kookten dan weer een soep. Of anderen die hadden dan weer een tapje geregeld. Of ze hadden weer een fust. En toen dacht ik wel van de 35 mensen die zijn geweest, hebben 20 een taak gehad.
Ja. Dus, ja.
Dus, en ik dacht van, daar gaat het voor mij ook over. Het gaat heel erg over die, bij wijze van spreken, dat je eigenlijk de mensen om je heen mobiliseert. En dat je zonder dat je dat wil, is er eigenlijk bijna een soort van kunstenaarsinitiatief ontstaan. Ja. Rondom Basboek. En wat ik me toen pas realiseerde, na 25 jaar moet je nagaan. Ik had er nooit zo over nagedacht dat het meer was dan ikzelf. Of dat ik, ik zag mezelf altijd wel een beetje als een soort aparte eenling die dan iets liep te roepen in de woestijn. Maar ik dacht wel van ja, maar dat is helemaal niet waar. Want ik krijg juist heel veel steun.
En je werkt met veel mensen samen.
Ja, toch? Zeker. Dat is, maar ook gewoon, wij kennen elkaar ook uit die wereld. Ja. Het is meer van, we komen elkaar ook elke keer tegen. Dus in die zin is het wel... veel breder dan je zelf denkt. En wat ik al zei, ik ben ook door jou geïnspireerd. Dat jij dus zei van, ik maak elke dag een fotoboek.
Ja.
Ik dacht, waarom doe ik er dan een jaar over? Kan ik dat ook niet eens een keer doen?
Dat is een beetje arrogant, hoor.
Dat is wel die wereld waarbij je dus ideeën uitwisselt. En dat je... ik was laatst in Londen en mijn achterbuurman op die beurs, die had het over een bootleg van zijn eigen werk. En ik vond dat een heel fascinerend idee. En ik sprak weer met een collega, Louis Rijt. En die wilde een herdruk maken van zijn eigen boek. En toen zei ik, waarom maak je niet een bootleg? Maar gewoon meer een soort grap. En hij maakt dus nu een bootleg van zijn eigen boek. Terwijl, weet je wat, zo werkt het. Het is gewoon, je zit ook echt in die wereld. Niet alleen om een boekje te verkopen of een gesprek te hebben. Maar echt om elkaar te inspireren. Ja. En ook weer nieuwe ideeën te genereren, denk ik.
Dankjewel, Bas.
Dankjewel, Bill.